Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we elkaar op Psalm 103 en daarvan het eerste vers. Loof de Heere, mijn ziel, met alle krachten. Wat er verder volgt, Psalm 103, het eerste vers. We lezen vanmorgen Gods heilige en onfeilbare woord in het psalmenboek en daarvan de 103e psalm. Als schriftlezing vanmorgen psalm 103. Maar stel ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet en zingen wij daarna op psalm 119, eerste vers, welzalig zijn de oprechten van gemoed. Psalm 119, het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uit de slavernij, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid tot in duizenden geslachten aan degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult u doodslaan gij zult niet erg breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus heeft deze woorden aldus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. In de voorbeden wij gedenken de heer Tuilo, bij wie een plekje op de long is geconstateerd. En morgen wordt er een stukje weefsel weggehaald voor onderzoek en een behandelplan opgesteld. Verder wil ik al leren opdragen onze jongeren. Deze week gaan de scholen weer beginnen. En laten we ook de leerkrachten en de docenten, die zo'n belangrijke, mooie taak hebben, van harte aan de heren opdragen. Laten wij bidden. O Heere, grote en heilige God, u die zo duizelingwekkend hoog woont, in glorie, in heerlijkheid, in majesteit, voor wie de engelen in eerbiedige verwondering en verrukking neerbuigen in aanbidding. Heilig, heilig, heilig. O Heere, wij kunnen er geen voorstelling van hebben. Uw onzegbare glorie. Dat gaat al onze verbeelding te boven. Bij wie dan, zegt Jesaja, zult gij God vergelijken? U bent met niks en niemand te vergelijken. Want u gaat alles ver te boven. U bent de gans andere. U bent God. En nou het machtige wonder. Dat nou die hoge, heerlijke God contact zoekt. Omgang zoekt met mensen. waarvan uw woord zegt, wij zijn minder dan een druppel in een emmer. Dezelfde Jesaja. En een stofje op een weegschaal. Wij denken stiekem dat we zo belangrijk zijn en zo gewichtig zijn. En we zijn helemaal niks. Vergeleken bij u. Wie zijn wij? O Heere, geef ons toch meer ootmoed. En verlos ons van al onze arrogantie en hoogmoed. Maak ons klein en nederig voor u. Leer het ons wie wij zijn. En daarbij dat wij ook nog een keer gevallen mensen zijn. Vanmorgen staan wij voor u als zondaren. Die maar één ding hebben verdiend. Dat u ons voor eeuwig zou wegdoen. Want u bent zo heilig dat u geen onheiligheid verdragen kan. Heer, dat vergeten we zo vaak. En we leven maar zo rustig verder. Schud ons wakker. Laat ons zien onze nood. Onze schuld. Onze verlorenheid. Omdat er een heilige haast komt. Om de toevlucht te nemen tot u. Heer, en dan, ja, als we dat bedenken, dan wordt het nog onbegrijpelijker. Dat u vanmorgen met zondaren als wij te maken wil hebben. En dat wij mogen bidden. Dat er een horende en een verhorende God is. Omdat er één is geweest. Die zijn leven heeft gegeven aan Golgotha's kruis. Het voorhangsel is gescheurd. Er is een weg. Voor zondaren. Om tot die genadetroon toevlucht te nemen. Geef dat wij het ook doen, Heere. Ieder persoonlijk. Van de kleinste tot de grote. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Tot die troon der genade. Heren, wij hebben zo'n groot voorrecht daarin. Maar we moeten met schaamte zo vaak erachter komen dat wij er zo weinig gebruik van maken. Geef ons echt honger en verlangen om toe te gaan tot die troon der genade. Verlos ons onze biddeloosheid. Onze lauwigheid. Maak ons ernstig. Ijverig. Vurig. Verlangend. Het orgel speelde voor de dienst. Amazing grace. Wonderbaarlijke genade. Ik was verloren. En ben gevonden. Ik was blind. En nu zie ik, Heere, wil zulke wonderen, ook vanmorgen, hier doen. En waar u uw werk begonnen bent, Heere, wil het versterken, bevestigen, vernieuwen. O, wij hebben het altijd weer nodig, nieuw leven. Zoals David in Psalm 119 iedere keer weer bad, gun leven aan mijn ziel. Mogen zo vanmorgen niet maar een preek horen. Maar mag het vanmorgen komen tot een ontmoeting met u. Onder uw woord. Dat wij uw stem mogen horen en leven. Heer, we dragen de gemeente aan u op en denken bijzonder aan meneer Tuilo. Als dan morgen wat onderzoek zal zijn. U weet grote zorgen, Heer. Dat begrijpen we allemaal. Wat mag er bij hem zijn? Mijn ziel is in me stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. Heer, juist zulke dagen als de grond soms onder onze voeten lijkt weg te zinken. We moeten het maar meemaken. Maar hij zal mijn rotssteen wezen. Mag je dat ervaren, heren? Wees u bij hem. En zou u de behandeling nog willen zegenen? Heren, wij bidden u ook voor de kinderen van de basisschool en de jongeren, het voortgezet onderwijs, als de scholen weer gaan beginnen. Ze vinden het misschien wel een beetje jammer. Ze hadden graag nog misschien nog even doorgegaan met de vakantie, maar wij zijn niet geschapen voor vakantie. Maar wij hebben een opdracht, een taak, ook de jongeren. En dan mogen we dankbaar zijn voor de fijne weken die ze hopelijk hebben gehad. Maar het is ook goed dat wij weer aan het werk gaan. U hebt hen zo gaven gegeven, de een zus en de ander zo. Heren, wil u ze helpen bij het leren en ook met de omgang met de klasgenoten. We kijken er misschien ook weer naar uit om weer ze te zien, maar we kunnen er ons tegenop zien. Als we het leren misschien moeilijk vinden, of als we het op school niet altijd zonder onze zin hebben. Heren, mogen ze dat ook in het gebed, zo jong als ze zijn, bij u brengen. U ze helpen, heren, en geef u ze moed en krachten. Wij bidden u ook voor het onderwijzend personeel, van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs. Heren, er komt veel op en af. Met jongeren omgaan, dat vraagt nogal wat. Geef u ze daarin wijsheid, liefde, geduld. Mogen zich ook gedragen weten door biddende vaders en moeders. Maar heren, mag het een verlangen zijn om niet alleen maar een vak te geven, maar omdat het een christelijke school is, om ook eenvoudig, zo tussendoor, jongeren op u te wijzen. Want een zegen als er zulke docenten zijn die dat vooral verlangen, om jongeren tot Jezus te leiden. En in hun leven een voorbeeld te zijn, dat jongeren zeggen, die meester, die juf, die man, vrouw voor de klas, die heeft iets, daar wil ik op lijken. Die straalt iets uit. Heren, zegen hen. Wees zo met ons allen. Ieder zijn we noden en zorgen die er kunnen zijn. O, maak het goed vanmorgen. Onder uw woord, om Jezus wil. Amen. Wij lezen met elkaar Gods heilige en onfeilbaar woord in Psalm 103. Psalm 103. Een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, en die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf, en die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als van een arend. De Heere doet gerechtigheid en gericht aan al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altijd twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen van de mens zijn als het gras, gelijk een bloem van het veld, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vrezen, en zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degene die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heer heeft zijn troon in de hemel bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn woord doet, gehoorzamende de stem van zijn woord. Loof de Heere, al zijn heerscharen, gij zijn dienaren, die zijn welbehagen doet. Loof de Heere, al zijn werken, aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Tot zover. Met Gods hulp blijf morgen elkaar stilstaan bij de eerste 5 versen van Psalm 103, zoals zo even aan u voorgelezen. Psalm 103 van vers 1 tot en met 5 willen wij vanmorgen met Gods hulp overdenken. Wij gaan nog een keer uit diezelfde psalm zingen. Psalm 103, nu vers 2 en 3. Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat hebt misdreven, en vers 3. Loof hem die u vergunt, uw ziels verlangen. Psalm 103, vers 2 en 3. Ik zet de volgende afkondigingen voor volgende week zondag. 'S Morgens om 10 uur hoopt dominee Liefding voor te gaan. Dan is er voorbereiding op het heiligavondmaal. En 's avonds om 6:30 hoopt proponent M. Slingeland voor te gaan. Eerste collectie voor het kerkblad, tweede voor de plaatselijke gemeente. Voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Wij zingen Psalm 103, vers 2 en 3. gemeente, Psalm 103 wordt wel de koningin onder de psalmen genoemd. Alle psalmen zijn prachtig, maar Psalm 103 heeft toch iets waardoor die wel wordt genoemd de koningin onder de psalmen. Nou, kinderen, fijn jullie er ook zijn. De koningin. Waar denken we dan aan? Nou, als de koningin komt, dat is ja feest. Als de koningin komt, daar is blijdschap, daar is vreugde. Dat is mooi, de koningin. Feest. Maar tegelijk, blijdschap en vreugde, maar ook de koningin is weer niet zomaar iemand. Koningin denk je ook tegelijk wel aan, ja, voornaam. Statig. Verheven, hè. Nou, die twee kanten. Aan de ene kant vreugde, blijdschap, maar tegelijk ook iets voornaams, statigs. Dat kom je allemaal in deze psalm 103 tegen. Nou, dat is een psalm vol van blijdschap en vreugde, dus dat hoef ik u niet te vertellen. Want gelijk al de eerste verse valt hier met de deur in huis. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin is heilige naam. Loof de Heere, loof de Heere. En dan gaat heel die psalm zo door en de laatste verse begint hier weer. Hè. Loof de Heere, loof de Heere. Aan het einde, loof de Heere, mijn ziel. Dan begint hij als het ware weer opnieuw. Aan het einde van de psalm. Hij kan daar maar niet genoeg van krijgen. Dan is die hele psalm bezig geweest. En dan begint hij gewoon als het ware weer opnieuw. Hij kan er maar niet genoeg van krijgen. Wie God is. Wat hij doet. Wat hij geeft. Loof de Heere mijn ziel. Zo God. Tegelijk. Die andere kant. De psalm heeft ook iets statigs. Iets voornaams, hè? Als je hem zo die aan hebt, kun je ook plechtig lezen. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is. Zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Als je hem aan tafel zo leest, het is ook een voorname psalm toch weer iets. Dat ook weer. We gaan kijken bij deze koninginnenpsalm. Hij begint. Kijk u maar mee. Vers 1. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin is. Zijn heilige naam. De Heere loven. Groot maken. Zegenen. Prijzen. Om wie hij is. In zijn oneindige liefde. En genade. De Heere, zegt Psalm 103, zo eindeloos in barmhartigheid, zo eindeloos in zorg en in liefde en in geduld en in trouw. Oh, wie is God? Loof de Heere. En dan mogen wij vanmorgen, als Nieuw Testamentische gemeente, want Psalm 103 is nog Oude Testament, dan mogen wij Psalm 103, zou ik bijdragen, op een verhoogde toon overnemen. Loof de Vader, o mijn ziel. Loof de Zoon, o mijn ziel. Loof de Heilige Geest, o mijn ziel. Loof de Vader, die het liefste wat hij had gegeven heeft. Loof de Zoon, die bereid was om dat grote offer op Golgotha te brengen. Loof de Heilige Geest die dat werk van Christus in mensenharten uit wil werken. Ja, dat konden ze in het Oude Testament toch niet zingen. Wij mogen Psalm 103 nog met een rijkere dimensie verder zingen. Drie enige God, u zij al de eer. Loof de Heere. Maar dan zit hij erachteraan, heel nadrukkelijk, mijn ziel. Waarom zal hij dat erbij zeggen? Nou, deze psalmdichter heeft een hekel aan lippentaal. Wat bedoel ik daarmee? Nou, we kunnen vanmorgen luidkeels de Heere loven en prijzen, zingen Psalm 103 vers 1 en toen later nog vers 2 en toen nog een keer vers 3. Maar helaas bestaat de mogelijkheid dat wij luidkeels de Heere prijzen en niet kennen. Dat wij luidkeels hem loven, maar hem ondertussen niet lief hebben. jubelen, maar geen behoefte hebben aan de omgang met hem. Hoe is het nou? Hoe is het nou? Loof de Heere, mijn lippen. Nee, mijn ziel. Hier. Daar zit het. Anders heeft het voor God geen waarde. Loof mijn ziel en al wat binnenin mij is. Mijn hele bestaan. Mijn hele hebben en houden. Laat mijn verstand hem kennen. Laat mijn wil hem verkiezen. Laat mijn hart in hem geloven. Laat mijn lippen hem prijzen. Laat mijn tong hem roemen. Laat mijn ziel zich in hem verheugen. En al wat binnen in mij is, mijn hele bestaan. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in is zijn heilige naam. En dan gaat hij verder. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Niet vergeten hoor. Waarom zegt hij dat? Nou, omdat wij dat maar al te gauw doen. Vergeten. Hij zou het niet vergeten. Wat God allemaal doet en wat hij geeft. Vergeet geen van zijn weldaden. Wij eren de Heere door al zijn weldaden te gedenken. En we beledigen hem door ze te vergeten. Voorbeeld, we hebben in Nederland 4 mei dodenherdenking. Herdenken, gedenken. Stel me voor als iemand zegt, nou dat interesseert nog geen ene moer, dodenherdenking. Ik drink thuis gewoon koffie. Dat is een belediging voor al die duizenden die hun leven hebben gegeven in de oorlog. Als wij zeggen, ik vind dat moeite niet waard om daar 2 minuten bij stil te staan. Dat is een belediging voor hen en voor hun nabestaanden. Als wij vergeten. Nee, gedenken. Daarmee eren we hen. Nou, zo is het met God. Als wij zijn weldaden vergeten, dan gaan we er helemaal niet aan denken. Dat is wel zo'n machtige belediging van God. Alsof het de moeite niet waard is om me bezig te houden met God. Vergeet geen van zijn weldaden. Nou, help Psalm 103. Een en al opsomming van zijn weldaden. Ja, maar zijn grootste weldaden, gaven, giften, is wel wat hij gaf in zijn zoon. Vergeet niet hoe hij daar worstelde in Gethsemane. Vergeet niet hoe hij leed aan het kruis. Vergeet niet hoe hij op die paasmorgen de dood heeft overwonnen. Vergeet niet hoe hij is thuisgekomen in de heerlijkheid om daar een voorbidder en een koning te zijn. Vergeet niet dat hij met Pinksteren zijn geest heeft uitgezonden, die Heere is en levert naar. Het is om heel kort, hè, een paar weldaden. Volgende week voorbereid een heilig avondmaal. Om de dood des Heeren, alles wat hij gedaan heeft, te gedenken. Vergeet geen van zijn weldaden. Vergeet niet hoeveel onze zaligheid hem heeft gekost. Vergeet niet hoe groot zijn liefde was. O liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar woud lijden. Zit niet vergeten. Gedenken. En zeker als je mag zeggen, ja, niet alleen maar als een historisch feit van ooit is dat een keer gebeurd wat de Heer Jezus deed, maar dat je mag weten door genade, dat deed hij voor mij. Voor mij. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Dan gaan we verder. Nou beginnen we eigenlijk een beetje de aanhef. In het vervolg van deze wat langere psalm noemt hij niet minder dan 17 redenen om de Heere te loven. 17 redenen. Kijk dan even mee. Allereerst het eerste stukje. De Heere loven om wie de Heere persoonlijk voor hem is. Van vers 3 tot en met 5. Daar noemt hij in die paar versen niet minder dan 6 redenen om de Heere te loven, om wie de Heere voor hem is. 6 redenen. En dan het verdere van de psalm, van vers 6 tot 19, noemt hij niet minder dan nog 11 redenen om de Heere te loven. Zo, om wie hij is voor deze wereld en voor de mensen en alles erbij en zo. Bij elkaar in deze psalm 17 redenen om de Heere te loven. Vanmorgen staan we stil bij dat eerste blokje, die versen 3 tot en met 5. Die 6 redenen om wie de Heere voor David is geweest en wat hij aan David heeft gedaan. Wat doet de Heere? Nou, gaan we kijken. Welke redenen heeft hij dan om de Heere te loven? Vers 3. Nou, hij is die Heere die vergeeft en die geneest. Vers 4. Die verlost en die kroont. Vers 5. Die verzadigt en vernieuwt. In 3 versen, zomaar even, 6 redenen om de Heere te loven. 6 werkwoorden. Vergeven, genezen enzovoort. Maar eigenlijk in het Hebreeuws, dat kun je zo niet zien, in het Hebreeuws staat het er eigenlijk als zelfstandige naamwoorden. Ik hoop dat ik het ingewikkeld maak. Het staat hier als werkwoord, maar eigenlijk staat geschreven in het Hebreeuws als zelfstandige naamwoorden. Je zou kunnen zeggen als namen van God. Niet 6 werkwoorden, maar eigenlijk 6 namen van God. Kijk maar mee. Letterlijk staat er in vers 3. De vergevende, dat is de eerste naam van God, van al uw ongerechtigheden. En dan verder, vers 3, de genezende, tweede naam van God, van al uw krankheden. Vers 4, nog een naam, de verlossende, van het verderf. En verderop in vers 4, de kronende, met goede tierenheid en barmhartigheden. Dan vers 5, nog 2 namen, de verzadigende, met het goede. En verderop, de vernieuwende van uw jeugd. Let op, het staat als het ware als iets wat nog steeds bezig is te gebeuren. Niet wat hij heeft gedaan, voltooide tijd. Het staat eigenlijk in de tegenwoordige tijd. Als tegenwoordige deelwoorden. Als iets wat nog steeds bezig is te gebeuren. Niet van één keer is dat gebeurd en toen was dat voorbij. Nee, waar hij nog steeds mee bezig is. Daar is de Heer nog steeds op uit om te vergeven, om te genezen, om te verlossen, om te kronen, om te vernieuwen. Niet dat heeft hij een keer gedaan en toen was het op, nee. Daar is hij nog elke keer ook vanmorgen weer op uit. Nog steeds. Zo mogen wij nog steeds op hem hopen, zoals het hier getekend wordt in die verse. Zo is hij bij de voortduur. Nou, om dat woord maar eens te gebruiken. Nog steeds. Omdat wij zo steeds weer tot die Heere die zo is en zo blijft en zo doet, de toevlucht zouden nemen. We gaan bij die verse stilstaan. Vers 3. De eerste reden om de Heere te loven. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Van die 17 redenen wordt dat als eerste genoemd. En dat is natuurlijk niet toevallig. Dat hij juist daarmee begint bij de vergeving. Want alle geestelijke leven begint bij de vergeving. Zolang er geen vergeving is, is er geen geestelijk leven. Het begint met vergeving. En daarom moet hij wel Psalm 103 daarmee beginnen die al uw ongerechtigheid vergeeft. Hoe worden mijn zonden vergeven? Ik hoop dat het je bezig gaat. Hoe worden mijn zonden nou vergeven? Ik weet en ik hoor dat de Heer dat doet. Mooi. Hoe doet hij dat dan? Hoe wordt dat dan bij mij werkelijkheid? Door gelovig te steunen op de belofte woorden van God en het bloed van Christus. Zo worden mijn zonden vergeven. Ik denk aan de catechismus. Dan wordt het in vraag 84 zo gezegd. Aan de gelovigen, komt hij, aan de gelovigen moet verkondigd en openlijk betuigd worden, zegt die catechismus, dat hun zo dikwijls, zo vaak als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, al hun zonden om de verdiensten van Christus vergeven zijn. Let op, niet vergeven worden. Als je die belofte geloven mag aannemen, dan moet het verkondigd worden. Dan zijn jouw zonden vergeven.
Het geloof steunt altijd weer op de vaste belofte van God. Door ze gelovig aan te grijpen. En let op. Ik zei net al in Psalm 103. Daar staat die naam van God dat vergeven als iets wat nog steeds bezig is te gebeuren. Vergeving. Dat is niet iets eenmaligs. Dan zeg je, nou, ik weet dat dat gebeurd is, dus nu kan ik als het ware mijn arm over elkaar doen. Ik ben er. Nee, nee, nee. Ik heb vandaag weer vergeving nodig. En morgen. Weer. En overmorgen. Weer. En volgende week. Weer. Tot mijn laatste snik blijven wij op vergeving aangewezen. Waarom? Waarom blijven wij elke dag weer op vergeving aangewezen? Omdat er elke dag weer schuld is. Elke dag weer tekort. Elke dag weer zonde. Houdt dat je bezig? Is mijn schuld en tekort tegenover God elke dag weer, is dat voor mij een pijn?
Of zeggen we, ja goed, ja, we zijn helemaal zondaar, maar ja, het is niet anders geen geluk, de Heer wil het vergeven, dus vooruit. Maar
is de zonde voor ons een pijn? Ik zal misschien een beetje vreemd vragen. Zie je die wel eens tegenop s'avonds om te bidden? Zie je die wel eens tegenop om te bidden?
Ik heb een aantal jaren voor de klas gestaan. Met goede herinneringen. Maar goed, er gebeurde het wel eens dat er iets niet goed ging. En dan zei ik tegen iemand die een beetje verkeerd ging. Kom eens even bij me. Dan liep hij niet zo hard. Want hij wist heel goed. Nou zwaait er wat.
S'avonds, als ik ga bidden, moet God onder ogen komen. Met mijn schuld. Met mijn zonde. Maar dan wel met het wonder, hè? Ik mag weten, er is vergeving. Maar Heer, laat de zonde bij me meer pijn doen. Laat het mij meer verootmoedigen voor u. Ik denk dat we eerder te licht dan te zwaar aan onze schuld tillen. Heer, die al uw ongerechtigheid vergeeft. Wie zijn er blij mee dat dat zo staat? Wie zijn er blij mee? Oh, wat is dit een tekst? Is dat echt waar?
Niet voor iemand die het, ja natuurlijk, die is gestorven, dus die vergeeft dat wel. Maar voor iemand die zegt, zou dat echt, Heer, maar ik heb u al zo vaak verdriet gedaan.
En het lijkt wel alsof ik eerder achteruit dan vooruit ga. Ben ik nog bij u welkom? Wordt u me nog niet zat?
Mag ik weer komen? Denk aan het lied uit Johannes de Heer. Nader, nog nader. Hij zegt als ware, ik verlang om dichter bij u en nog dichter, nader, nader. Ik zou zeggen, nog dichter bij u willen leven. Nader, nog nader. Maar, gaat hij dan verder? Nader, nog nader, Heer. Ik kom steeds meer tot u. Breng niets, o Heer, dan mijn zonde. Wat is dat?
Als ik s'avonds voor mijn bed neerknoop, heb ik niks moois aan te bieden. Kijk eens, Heer, geweldig, hè, wat ik vandaag gedaan heb. En wat ik u... Ja. Breng niets, o Heer, dan mijn zonde. Gedenk ze niet meer. Ik pleit op uw offer. Ik werp me aan uw voet. Reinig, o Heiland, mijn gans door uw bloed. Dat dat de taal van ons hart is. Reinig, o Heiland, mij gans door uw bloed, die al uw ongerechtigheid vergeeft. Ja, als het zo verkeerd is gegaan. Daarbij denk ik, ja, maar een akelig voorbeeld, vooruit laat ik het zo zeggen. Als het in een huwelijk niet goed gaat. Man is vreemd gegaan, zijn vrouw komt erachter. En wonder, ze wilt hem vergeven en met hem verder gaan. Maar een paar weken later is het weer mis.
En zijn vrouw komt er weer achter. Er moet wel heel veel gepraat worden. Maar, onvoorstelbaar, zij wil toch weer met hem verder. En een paar maanden later is het weer raak. Ja, u voelt wel aankomen. Op een gegeven moment zeggen wij, en dat kunnen we begrijpen ook, het houdt een keer op. Hè. We blijven niet bezig. Het houdt een keer op. Vergeef me dit nare voorbeeld. Maar nou God, maar nou God, maar nou God. Vandaag stel ik hem teleur. En morgen weer. En steeds maar weer. Die pijn die zo'n vrouw voelt. Oh, wat een pijn voelt God. Heren, word u me nog niet zat. Word u me nog niet moe. Daar zegt Psalm 103, nee. De vergevende, nog steeds en nog steeds en nog steeds. We mogen geen misbruik maken van het geduld van God, maar wel gelovig gebruik, gebruik. Hij staat gereed. Al hebben we het nog zo verdorven. Er is bij God een nieuw begin mogelijk. Vers 3, we gaan nog even verder. Hij is niet alleen die Heer die vergeeft, maar die ook geneest, staat erachter. Die al uw krankheden geneest. Krankheden. Nou, dat woord gebruiken wij niet meer, hè. Dat is, ja, een ziekte en handicaps en kruisen en alles aan gebrokenheid wat ervaren moet worden. Dat is allemaal, kun je zeggen, krankheid. Ik ken deze gemeente niet. Ik hoorde net van meneer Tylo. Maar hier zullen wel andere mensen zitten. Met zwakheden, ziekte, kruisen. Wat kan het zwaar zijn? Wat kan het leven soms donker maken? Je moet er mee te maken hebben. Breng het bij hem. Breng het bij hem. Al zal er niet altijd genezen zijn. Maar hij wil er wel bij komen. En meedragen. Maar hier in Psalm 103. Als hier het woord genezen wordt gebruikt. Heeft dat niet in de eerste plaats uit een letterlijke betekenis voor ons lichaam. Maar heeft het vooral een geestelijke betekenis. Het is eigenlijk een vervolg. Op het eerste stukje. Op vergeven. He, dat heeft ook met geestelijke leven te maken. En dat genezen heeft daar ook weer mee te maken. Wat betekent dat nou? Je zou kunnen zeggen genezing. Vergeving, genezing. Vergeving, je zou kunnen zeggen. De Heere neemt de schuld van de zonde weg. Dat is vergeving. En genezing. De Heere neemt ook de gevolgen van de zonde weg. Hij neemt niet alleen de schuld van de zonde weg, maar hij neemt ook de gevolgen van de zonde weg. Je zou het ook zo kunnen zeggen, de Heer verlost niet alleen van de schuld, maar hij gaat ook naar zijn beeld vernieuwen. Niet alleen maar dat hij het kwade wegdoet, maar dat hij ook iets nieuws gaat werken. Dat is die genezing. Als ik het even theologisch zou formuleren, je zou kunnen zeggen, vergeving is rechtvaardiging. En genezing is heiliging. Zo zou je het ook kunnen noemen. Die uw krankheden geneest. Als de Heer ons levend maakt, dan gaat Hij ook ons naar zijn beeld vernieuwen. Wat gebeurt er dan? Je begint steeds meer een hekel te krijgen aan de zonde. Eerst vond je de zonde leuk. Maar je gaat er een hekel aan krijgen. Je gaat, wat je eerst niet zag, je gaat zien hoe lelijk de zonde is. Hoe slecht. En hoe dwaas. En hoe schadelijk. En je gaat er steeds meer aan verlangen om ervan verlost te worden. O Heere, mag ik werkelijk u dienen? Laat mij zo niet doorgaan. Reinig mij. En je gaat zien hoe zegenrijk en hoe heerlijk het is om in de wegen van de Heere te gaan. Je verlangt hem hartelijk lief te hebben. Alleen wordt het dan je grote verdriet. Je verlangt zo onvolmaakt voor hem te leven. Maar dat valt zo tegen. Dat valt zo tegen. Wat kan ik dagenlang, misschien wel wekenlang, bij de Heere vandaan blijven. Ja, ik bid wel en ik lees wel. Ik zul in de kerk, maar mijn hart eigenlijk heel ver bij hem gaan. Kan gebeuren, hè? Kan gebeuren. Je kan ongemerkt, ik ook als dominee,
Maakt niks uit. Mensen denken, geweldig, hè? Moet je maar eens horen preken, horen bidden, geweldig. En ondertussen, je kan maar zomaar zo'n aards en oppervlakkig leven leiden. Van buiten lijkt het heel wat, maar ten diepste zo voor het hier en nu. Tijden van dorheid en van biddeloosheid. Ja, de vormen zijn er wel, maar het leven is eruit. En komt er tot je schrik achter. Juist als je verlangt om voor de Heer te leven, hoeveel verdorven lusten en begeerten er nog in dit hart leven. Je schrikt ervan. Een praatchristen, laat ik hem zo noemen, die heeft daar geen last van. Maar als je de Heer een beetje lief hebt, wat dat je grote pijn. Heer, ik kan maar niet voor u zijn wie ik zo graag zou willen zijn. Spurgeon. Hij zegt, hoe meer genade iemand heeft, hoe meer hij zijn gebrek aan genade voelt. Dat is er één. Hoe meer genade iemand heeft, hoe meer hij zijn gebrek aan genade voelt. Als het ware, hij gaat zien, Heer, ik heb nog veel meer nodig. Het is nog maar zo weinig en het is nog maar zo zwak en zo gebrekkig. Versterk het, vermeerder het. Spurgeon, nog even verder. Hij zegt, de beste van de mensen. Nou, dat zijn wij nog lang niet, hè? De beste van de mensen. De beste van de mensen is maar een mens op zijn best. The best of men are but men at the best. We zijn nog lang geen heiligen, wil hij maar zeggen. We blijven maar mens en mens zondaar. De beste van de mensen is een mens op zijn best. Nog lang geen heiligen. En nog twee zinnetjes van Spurgeon. Hij zegt, de grootste heiligen blijven nog steeds zondaren. Voor wie nog steeds een fontein geopend is. Omdat zelfs zij, ook die grootste heiligen, die hebben dat net zo hard nodig. Omdat zelfs zij steeds weer, niet met hun slechtste, maar met hun beste werken, zelfs die beste werken hebben nog verzoening nodig. Omdat zij zelfs met hun beste werken zouden komen om zich daar bij die fontein te wassen en te reinigen. Hoe vaak ga ik naar die fontein? Wanneer ben je er voor het laatst geweest? Bij die fontein. Als een vuile zondaar. Met mijn beste werken. Die nog zo verzoening en vergeving nodig hebben. Die Heere. Maar hij doet het. Hij doet het. En hij wil steeds verder gaan. Die al uw ongerechtigheid geneest. Uw krankheden geneest. Jeremia. Hij bidt het. Jeremia 14, vers 17. Genees mij, Heere. Zegt die godvrezende Jeremia. Genees mij, Heere. Zo zal ik genezen zijn. Behoud mij. Zo zal ik behouden worden. Want gij zijt mijn lof. We gaan verder. Vers 4. Nog een derde en een vierde reden om de Heere te loven. Niet alleen vergeven en genezen. Die uw leven verlost van het verderf. Nog een reden om God te loven. Die uw leven verlost van het verderf. Dat het woord verderf, dat hebben we al zo vaak gehoord, dat het soms bijna niet meer binnenkomt. Je mag het ook letterlijk vertalen met ondergang. Ondergang. Dat klinkt anders, hè? Ondergang. Zoals ik geboren ben, ben ik op weg naar de ondergang. Dat klinkt nog even wat scherper. Zou het echt waar zijn? Realiseer je dat? Zoals ik geboren ben, ben ik op weg naar de eeuwige ondergang. Christen, uit die bekende christenreis van Bunyan. Waar zat hij ook weer, christen, weet je het nog? Die stad waar hij bestartte. Met die nare naam, stad verderf, stad van de ondergang. Stad verderf. In het Engels, destruction. Vernietiging, vreselijk. En Chris had het prima naar zijn zin. Met zijn vrienden en bier en feest. Prima. Wat was het leuke stadsverderf? Op weg naar de ondergang. Lachend met zijn vrienden en feestend. Op weg naar de ondergang. Totdat. Op een dag. Opeens schrok hij zich wild.
Hij zag daar een donkere wolk boven stad verderf.
Had hij nog niet eerder gezien. Hij dacht, wat is het?
De toren van God hing als een zwarte wolk boven stad verderf. En in één klap was het uit met zijn feesten. Hij kon geen minuut meer in stad verderf. Hij vloog over het en ging lopen. In het Engels staat er, he ran it. Hij rende. Ja, alsof letterlijk de dood op zijn nielen zat. Wat moet ik doen om de toekomende toren te ontvluchten? Hij kreeg haast. Hij kon geen minuut uitstellen. Lieve mensen, is er een moment in ons leven gekomen dat wij haast hebben gekregen? Of gaat het allemaal nog zomaar kalmpjes verder? Heb je al haast gekregen? Of is het nog steeds een beetje kalm aan? Voor mensen met haast. Oh, die net als die christen die donkere wolk boven hun leven zien hadden. Staat hier een troost, vers 4. Die uw leven verlast. Hé, hey, dat is goed nieuws. Voor mensen die zich daar zorgen over maken. Die uw leven verlost van het verderf. Letterlijk staat er voor verlossen, vrijkopen. Die uw leven vrijkoopt van het verderf. Ik hoef niet meer te vertellen hoe dat gegaan is. Hè? Want dat voelt u al aankomen. Dat is Christus. Die kocht vrij. En wat een prijs. Wat een prijs heeft hij moeten betalen. Dat is niet voor te stellen. Wat een lijden. Hij heeft die toorn van God gedragen. Oh, hij verging er bijna onder. Hij zweet de bloed, hij kon niet meer. Vader, indien het mogelijk is, deze drink. O, Christus, hij heeft gebeefd onder de toorn van God, vanwege mijn zonde. Wat een dure, dure prijs heeft hij willen betalen.
Want gij zijt niet, zegt Peter in zijn brief, door zilver of goud. Wat heb zilver of goud nog? Maar door het dure, kostbare bloed van Christus.
Binnenkort heilige avondmaal. Daar staat duur brood en dure wijn. Zo moet je er maar naar kijken binnenkort. Duur gekocht. Die leven verrijkoopt, verlost van het verderf.
Er staat er nog wat achter, we gaan maar verder. En die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden.
Die u kroont. En het Hebreeuws staat er eigenlijk een woord en dat betekent eigenlijk zoiets als omstralen of omringen of omgeven, zoiets.
Aan alle kanten omgeven, waardoor? Nou, goede tierenheid en barmhartigheden. Als het ware van voor en van achteren en van boven en van onderen en links en rechts. Aan alle kanten omgeven door zijn goede tierenheid en barmhartigheden.
Daar zat
zo'n overvloed van goede tierenheid en barmhartigheden. Een stroom van gunst en hulp en bewaring en redding en raad en kracht. Ja, er is zo'n overvloed die u omringt daarmee aan alle kanten. Wat ik ook maar nodig heb, hij heeft het. Hij heeft het. Paulus die schrijft, maar mijn God zal naar zijn rijkdom, naar zijn overvloed vervullen al uw nooddruft, al je gebrek, al je tekort. Nou, vanmorgen zit je hier. En zeg misschien wel, heren, ik heb zo weinig geloof. Ah, zegt de Heer, maar ik wil veel geloof geven.
Heren, ik heb nog zo weinig zonder pijn. Ik wil meer geven.
Heren, ik heb nog zo weinig liefde. Ik wil meer geven. Heren, ik heb nog zo weinig inzicht in uw woord. Ik wil meer geven. Heer, ik ben al zo zwak om tegen de zonde te strijden. Ik wil je sterken. Waar je ook vanmorgen bij mij zit. Hier vers 4. Hij zegt, aan alle kanten wil hij uitdelen. Uit zijn overvloed. Wat een God. Wat een God. Zou je zo'n God, de God van de overvloed. Zou je zo'n God niet lief hebben? Zou je zo'n God niet zoeken? Zou je zo'n God niet vrezen? Dan zijn we eigenlijk al bij vers 5 aangekomen. Die overvloed, vers 5, die uw mond verzadigt. Dat is de vijfde reden om de Heer te loven. Die uw mond verzadigt met het goede. Ja, het is ongemerkt toch al een beetje voorbereid op de heilige avondmaal. Dat kun je ook nooit te veel doen.
Waar kan mijn mond en mijn leven nou werkelijk door verzadigd worden?
Verzadigen, dan betekent, dan hoef je niks meer, hè? Dat is vol, dat is verzadigen. Ik ben verzadigd, dan schuif je stoel achteruit. Klaar. Niet meer. Die uw mond verzadigt met het goede.
Wat kan nou werkelijk verzadigen?
Nou, want in de consultorie, de broeders voeren even nou, op de vakantie. Nou, we zijn in Engeland geweest met ons gezinnen. Twee hele fijne weken gehad. Maar ja, je gaat weer terug, hè. Het is weer voorbij. En ook, zeg je, hoe mooi en hoe fijn het ook was. En toch ten diepste, de diepste behoefte van je hart. Ja, kan niet door Engeland, of waar je ook geweest bent, verzadigd worden. Mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Wat kan nou werkelijk mijn hart verzadigen? Christus. En Christus alleen. Als je dat mogen ervaren. Iets van zijn liefde. Iets van zijn genade. Ja, dan is het vol. Dan is het vol. Dan verlang je niks anders meer. Dan is het goed. Dan is het goed. Uw aangezicht, zegt Psalm 16. In gunst tot mij gewend. Schenkt mij in het kort. Dan komt die verzadiging. Van vreugde. Als je dat iets van het mogen ervaren. Dat de Heer door zijn woord zo sprak tot je ziel. Dat je misschien de tranen in je ogen had. Want avondmaal. Dat de Heer er zo in meekwam. Ja, dan is het vol. Dat is nooit een beetje. Als de Heer komt en als de Heer iets geeft. Is dat nooit een beetje. Dan wordt dat altijd ervaren als vol. Overvloed. Overvloed. Heer, het is genoeg. Het is genoeg. Dan sluit hij af. Het laatste. En ook nog een Heere die uw jeugd vernieuwt als van een arend. Nou, een arend. Die vogel. Vergelijk een arend is met een spreeuw. Voor welke vogel kies jij dan? Een mus, een kanarie. Of een arend. Nou, een arend natuurlijk, hè. Die machtige vogel van 2 meter en meer spanwijdte. Zo'n kolossale, majestueus, een arend. Hè? Geweldig, indrukwekkend. Ik las ergens, hij kan wel 100 jaar oud worden. Wist ik niet. 100, een arend kan wel 100 jaar oud worden. Maar het merkwaardige is, hij blijft, al is hij al 70, 80 jaar oud, hij blijft er nog redelijk jong uitzien. Ik niet, ik begin al grijs te worden. Wij blijven er niet jong uitzien, wacht maar. Maar die arend, die blijft toch redelijk jong eruit zien. Hoe komt dat? Omdat zijn verenpak elk jaar wordt vernieuwd. En daarom hier, die uw jeugd, vernieuwt als van een arend. Jong blijven. Wat betekent dat hier? De Heer wil uw jeugd vernieuwen als een arend. Als de Heer zijn werk werkt. Het werk der genade wil hij ook steeds weer vernieuwen. Verfrissen. Verlevendigen. Bekrachtigen. Hoe doet hij dat? Zijn werk in zondaars harten. Vernieuwen. Verfrissen. Verder maken. Nou, een heel aantal dingen. Waardoor doet de Heer dat? Uw jeugd vernieuwt. Doet hij door zijn woord? Vanmorgen, deze preek. Ik hoop dat de Heer deze woorden wil gebruiken tot vernieuwing. Dat u weer verkwikt wordt, dat u weer versterkt wordt, dat er weer nieuw licht over dingen valt, dat je weer aangespoord wordt, dat je misschien wakker geschud wordt, dat je hoop krijgt en wat dan ook. Door de prediking wil de Heer vernieuwen. Het oude weer eens nieuw maken, aansporen, opwekken. De sacramenten. Gegeven tot versterking, tot vernieuwing. He, iemand die zei een keer tegen toen hij het aanmaal was geweest. En ik sprak hem daarna een keer op straat. Ik zei, joh, hoe was dat? Hij zei, dominee, ik heb het verbond mogen vernieuwen. Ik vond het mooi. Ik heb het verbond mogen vernieuwen. Dat was nodig. In een huwelijk toch ook, als u getrouwd mag zijn. Ja, mooi dat je getrouwd bent, maar het is wel weer eens goed. Soms dan zomaar, het leven draait door. Dat is een dagelijkse drukte. Ik zeg wel eens tegen een jongen, stel trouwgesprek. Ik zeg, 1 keer in het jaar moet je samen een keertje gaan eten. Het is maar heel eenvoudig. En even elkaar weer eens in de ogen kijken. Misschien vaker, nog beter. Maar het kan allemaal zo sleur worden. Maar in het geestelijke ook.
In het geestelijke kan het ook soms sleur worden. Ja, we lezen en we bidden, we zitten zo netjes weer in de kerk. En, ja, maar het moet wel weer eens een keertje vernieuwd worden. Hoe is het nou tussen de Heer en mijn ziel? Is er nog echt contact? Is er nog echt liefde? Waar zit dit nou? Door het zingen kan de Heer het ook vernieuwen. Het kan zomaar zijn, hè? Dat je een psalm zingt, die je al 1000 keer gezongen hebt. Maar in één keer een bepaalde regel, die gaat opeens zo open. En die regel, die ga je zo raken. Ja, je wordt er weer door aangeraakt. Zomaar een zinnetje. En opeens gaat het zo spreken in een bepaalde situatie, omstandigheden van je leven. Dat kan zomaar zijn dat opeens het als het ware als een woord van God is voor je hart. Uw jeugd vernieuwt. Als van aan. Je krijgt weer hoop en je krijgt weer moed en je wordt getroost en je wordt gesterkt. Allerlei middelen waardoor de Heer dat wil doen. Zijn geest is een geest die steeds weer vernieuwt. Uw jeugd vernieuwt. Gods werk wordt nooit aftans en sleets. Hij vernieuwt het steeds weer, net als bij die arend. Ik denk aan Paulus. 2 Korinthe 4, vers 16. Daar zegt hij in 2 Korinthe 4, daarom vertragen wij niet. Letterlijk staat er eigenlijk, we worden niet moedeloos. Zo staat er eigenlijk letterlijk. We worden niet moedeloos. Nou, als je 2 Korinthe 4 leest, je zou bijna wel moedeloos worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven. Als je leest 2 Korinthe 4, wat Paulus allemaal mee moet maken, bar en boos. Ja, zegt hij, maar wij worden niet moedeloos. En dan komt het, waarom ik deze tekst aanhaal. Maar hoewel onze uitwendige mens, dit aardse leven, verdorven wordt, dat gaat langzamerhand verdwijnen, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd. Hé, dat is Psalm 103. Uw jeugd vernieuwd als van een arend. Zo wordt de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Ook al voel je dat niet altijd even duidelijk, maar God laat geen dag zijn werk gaan. De inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. Dit leven, dat voor veel mensen niet zo'n makkelijk leven is. Hier zullen weinig mensen zitten die zeggen, ik heb nergens zorgen over. Ik top nergens over. Het gaat aan alle kanten helemaal zoals ik het graag wil. Iedereen heeft wel iets van zorg over zijn kinderen, over zijn gezondheid, over het klimaat, over zijn ziel. Het kan zoveel zijn, hè? En dan verbinden ook nog een keer de zorg en de strijd. Het vlees begeert tegen de geest. En die wereld die maar steeds weer bij God vandaan probeert te trekken. Dat ongeloof dat zomaar de kop op kan steken. Oh, wij zijn zo zwak. En zondig. Maar daarom het oog op hem geslagen. En die de Heere verwachten. In alle zwakheid en strijd en zorg en verdriet. En die de Heere verwachten. Jesaja 40. Zullen de krachten vernieuwen. Hé, daar heb je weer dat vernieuwen, hè, van vers 5. Die jeugd vernieuwt. Die zullen de krachten vernieuwen. En dan gebruikt Jesaja ook het beeld van die arend. Ze zullen opvaren met vleugelen. Gelijk arenden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Wandelen en niet mat worden. Als de Heere je weer opzoekt. En je vertroost en versterkt. En je weer op Christus mag zien. Dan krijg je weer nieuwe kracht. Nieuwe hoop. Nieuwe moed. Om de pelgrimsreis voor te zetten. Waarmee we gaan eindigen. Wat we gaan zingen. Zij gaan. Die pelgrims. En ik hoop dat we allemaal hier als pelgrims zitten. Zij gaan. Van kracht tot kracht. Steeds voort, die pelgrims. Van oase naar oase. En dan is het weer woestijn. Op weg naar de volgende oase. En dan staan we even goed, maar dan moet ik weer verder naar huis. Elk hunner van die pelgrims zal in het zalig oord van Sion. Haast, binnenkort. Het duurt zo lang niet meer. Houd moed, houd moed. Binnenkort, haast, voor God verschijnen. Thuiskomen, thuiskomen. Kijk er wel eens naar uit. Kijk er wel eens naar uit. Om thuis te komen. Let Heere, gaat die pelgrim bidden. En bid maar mee. Let Heer der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ach, laat mij niet van druk verkwijnen. Heer, u weet mijn zorg en mijn strijd.
Leen mij
een toegenegen oor. O Jacobs God, geef mij gehoor. Amen.
Psalm 84, vierde vers. Laten we danken en bidden. Heere, zo mochten we stilstaan bij 6 redenen om u te loven. We hebben er maar iets van aan kunnen stippen. En behalve die 6 staan er in die psalm nog 11. En er zijn er nog veel meer. Er zal straks een eeuwigheid nodig zijn om u te loven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Heere, geef dat onze stem straks in dat koor niet gemist zal worden. Maar dat ook wij persoonlijk dat lam hebben leren liefhebben. En dan gaan we geloven. En met een verlangen. Om straks een volmaakt te loven. Het lam dat geslacht is. Is waard. Om te ontvangen. De lof. De eer. De aanbidding. En de dankzegging. Van nu aan. Tot in alle eeuwigheid. Zegen zo uw woord. En geef ons een gezegende zondag. Mogen we geestelijk winst doen. Uit genade. Amen. Nog een keer Psalm 84, zesde vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild. 84, zesde vers.
Verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.
Let's see.